Ja, naar deze muziek luisterde mijn gast Frida Badou toen ze een jaar of 15 was. Saint-Jean-La, Jacques Brel. Hoe is het om dat weer te horen eigenlijk?
Heerlijk.
Ja?
Ja. Ik vind het nog steeds prachtig. Dus ja. Het is niet alleen jeugdsentiment. Maar ik luister er nog steeds heel graag naar.
Ja, leuk. We waren aangebleven bij uw verhuizing naar Amsterdam. Als apothekersassistente. Hoe had u het hier?
Ja, het was toch... Ja, ik ging hier naartoe omdat ik een vriendje, een Limburgs vriendje had die hier architectuur studeerde. En dat was voor mij de springplank om de stap aan te durven. En ik kwam dus via hem hier terecht. En mijn eerste cadeautje aan hem was de muziek van Dave Brubeck. Just Take Five. Dat vond ik wel heel interessant. Terwijl ik niets van jazz af weet. En nog steeds niet. Maar ik dacht, nou, dan, dat klinkt goed als ik hem die muziek geef. En de eerste jaren waren vrij zwaar. Want ik werd erg geplaagd met mijn zachte G. Terwijl ik daar nu geen moeite meer mee heb. Maar toen kwam ik in een intellectuele omgeving terecht. En met mijn MULO-achtergrond maakte me dat toch behoorlijk onzeker. Maar ik heb me er doorheen geslagen. En toen per ongeluk werd ik ontdekt in de modewereld.
En, dat moet u toelichten.
Ja, ik ging met mijn salaris één keer in de maand bij een modeontwerper, Fred Feijen, die al lang niet meer hier bestaat in ieder geval. En ik maakte van, het was een beetje de hippie tijd, dus ik maakte van restjes wol, maakte ik hele wonderlijke kleding. En ik had het aan toen ik in zijn winkel kwam en toen zei hij, waar heb je dat gekocht? Ik zeg, dat maak ik zelf. En toen zei hij, ik heb over een maand een grote modeshow in de beurs van Berlage, wil je er 20 maken?
Nee.
En toen waren die binnen een mum verkocht en toen dacht ik, deze kant wil ik uit.
Nou ja.
En toen vroeg mij iemand vrij snel daarna of ik met haar een winkel wilde openen. Want die had ook mijn breisels gezien. En toen kon ik het apothekers zijn assistenten weliswaar vaarwel zeggen. En toen kwam ik in de modewereld terecht. En dat was in de tijd van Puk en Hans en Voon Leng. En nou ja, dat werd dat was heel spannend en heel erg leuk.
Het moet heel iets anders zijn geweest dan wat u gewend was in Limburg.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik vond het jammer als het zondag was, want dan mocht er niet gewerkt worden. Of de winkels waren dicht en mijn winkel dus ook. Nee, ik heb met volle teugen genoten. Dat vond mijn vriendje niet zo leuk, want ik was niet meer zo afhankelijk van hem. Maar goed, dat was voor mij echt de grote stap. Ik zat toen 3-4 jaar in Amsterdam, toen die periode begon. En daarna is het eigenlijk nooit meer gestopt.
Nee, want hoe ging het verder dan? We hebben trouwens nog, er ligt hier ook fotomateriaal, beeldmateriaal. Hebben we foto's uit die tijd? Of,
Ja, toen ik een aantal jaren in die modewereld zat, ik denk een jaar of 5, 6... toen kreeg ik een baan bij de Libelle als moderedactrice. En nou ja, dan moest ik naar de shows in Parijs. En maar toen merkte ik toch dat ik alleen maar minnaars erop nahield. En dat ik toch een beetje wonderlijk leven aan het leiden was. En ik had nog nooit zoveel fotografen aan mijn broek gehad. Want ze dachten, dan gaat ze mij boeken. En toen opeens dacht ik, wat is dit voor leven? En op dat moment ontmoette ik een leerling van Anton Heijboer. En die zei, ik laat jou een andere kant van het leven zien. Maar dan moet je al jouw kleren bij de vuilnis. En dan moet je haar er afgeschoren worden. En je rode lipstift weg. En dan ga ik je de kern van jezelf laten zien.
Zo.
En dat was heel heftig, maar ik heb dat gedaan.
Ik werd Waarom dus een, eigenlijk?
Omdat ik het ook wel weer een heel groot avontuur vond. Hij zei vanaf de eerste dag, je zult altijd een van de meerdere meisjes zijn. En zoals Anton dat ook deed. En ja, dat was die periode. Ik kreeg ook een zoon van hem. Dat wilde ik ook graag. Maar hij zei er meteen bij, dat wordt jouw kind. Ik wil wel zorgen dat het kind er komt. Maar verder wordt de zorg voor jou. En toen zijn we met meerdere vrouwen op een Spaanse eiland gaan wonen. En ik wilde eens uitzoeken wat het met je gaat doen als je je man met meerdere meisjes moet delen. Ik denk, ik wil niet een doorsnee leven hebben. En ik wil die zoektocht eens gaan bekijken hoe ver jaloezie gaat en hoe sterk je zelf in je schoenen staat.
En wat deed het met u?
Ik was zwaar ongelukkig.
Ja?
Ja, het was heel heftig. Het was, ik ging iets van mezelf vragen wat boven mijn macht ging. Als er al een vrouw is die dat klaarspeelt. Toen ik terugkwam en na 5 jaar daar afscheid van heb genomen. Toen zei Anton, kom dan maar bij ons wonen. Anton Heijboer, en dan word je mijn 5e vrouw. Maar ik had een kind en dat was in die situatie niet handig en mogelijk. Dus hij, ik ben daar wel heel veel geweest. En toen heb ik besloten, ik ga toch weer proberen met alle kennis en inspiratie en verdriet en geluk wat ik ervaren heb, weer mijn eigen leven op te bouwen.
Ja.
En nou, dat heb ik gedaan. En dan me niet meer zo identificeren met die modewereld, maar een beetje vanaf de zijlijn kijken of ik een plek kon vinden waarin ik alle aspecten van alles wat ik daarvoor meegemaakt had, of die daarin aan bod konden komen.
Ja.
En toen kwam opeens een aanbod van een fair trade bedrijf langs. En die vroeg of ik in derde wereldlanden collecties wilde gaan maken met de producenten. Met inachtneming van hun cultuur, zodat de producten zo aangepast konden worden, zodat ze ze konden exporteren. En dat werd gefinancierd door de overheid, omdat het een soort ontwikkelingsproject was. En toen, en dat heb ik 15 jaar gedaan, daarna freelance. En nog steeds word ik gevraagd, omdat ik kennelijk de kunst versta, om te weten wat, zonder beledigend te zijn, wat de libellenvrouw over 2 jaar wil hebben. Want dat is het grootste publiek. En daar hebben de meeste producenten in die landen het meest profijt van. Ja. Hoe meer ze kunnen exporteren, hoe leuker het voor ze is.
Ja. Ik ga straks nog even terug ook, want die 15 jaar, daar gaat u nu heel snel overheen. Maar dat kan me niet voorstellen dat u daar niet meer over te vertellen heeft. U ligt hier ook nog een boek, die had u meegenomen. Gaat over Anton Heijboer. En u had ook nog een foto uit die tijd meegenomen. Wilt u daar nog iets over vertellen?
Oh ja, omdat ik in die periode wilde je ook anders wonen en leven. Wat ik al zei, je had 1 kostuum wat je aantroeg. Dat was een soort uniform in het wit. En je hoofd was kaal geschoren. En wij hadden met een paar mensen een schip gekocht, een coaster. En dat lag in het Westerdok. En daar woonden we op. En dat betekende natuurlijk dat ik die baan bij die libellen niet meer vast kon houden. Want die 2 werelden waren te,
ja,
te verschillend. En in dit boek liggen ook nog brieven van Anton.
Hier want staat, was u in die tijd, u was dus niet meer werkzaam met libellen. Maar was u in die tijd vooral dan eigenlijk vrouw, een van de vrouwen van? Of was u nog bezig met eigen dingen, eigen?
Nou ja, ik heb ik versta kennelijk de kunst om zowel die creatieve kant te hebben, maar ook een handelsgeest of blik. Mm-hmm. En in die periode waren de spullen uit de militaire hoek, heet dat ook alweer? Nou, in ieder geval, die waren nogal in de mode en dan wist ik ze op te kopen en dan wist ik ze weer door te verkopen. Dus ik handelde eigenlijk een beetje in tweedehands kleding die in winkels verkocht werd. Waardoor ik toch in mijn eigen onderhoud kon voorzien, ja, en los stond van. Ik moet even een slok water, ja, nemen, want ik praat te snel.
Dat is goed. Neem er rustige tijd voor. Het is ook weer tijd voor muziek trouwens. Dus we kunnen ook even daarna luisteren. Van David Brubeck, waar u zojuist eigenlijk al vertelde. Het eerste plaatje, of het plaatje dat u aan uw vriendje liet horen toen u een jaar of 18 was. Naar Amsterdam. Zeg ik het nou goed? Een jaar of 18 was. En uiteindelijk naar Amsterdam verhuisde. Just Take 5.
Just Take 5.
Just Take 5, David Brubeck. Heerlijk plaatje blijft dat toch. Ja. Muziek uitgezocht door Frida Badu. En u vertelde zojuist... Er is zoveel te vertellen, volgens mij. U vertelde zojuist over uw tijd met Anton Heijboer. En de... hoe noemde u hem? Een leerling van Anton Heijboer. En vertelde dat u op een gegeven moment daar weer weg bent gegaan. En heel iets anders bent gaan doen... bij een fair trade organisatie. Daar wil ik heel graag nog meer over horen.
Ja, nou, dat was mij helemaal op het lijf geschreven. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ze zochten iemand die zowel de vormgeverskant in zich had... maar tegelijkertijd ook wist wat er in de markt gebeurde. Die combinatie... En nou ja, dat heb ik dan in me, terwijl ik een autodidact ben. Ik kan niet eens tekenen. Ik moet op een andere manier aan mensen duidelijk maken wat ik wil dat ze maken of wat ze veranderen moeten aan hun producten. En ik kreeg die baan en 10 dagen later ging de telefoon al of ik naar Afrika wilde gaan. En dat was een land wat mij in principe niet aansprak. Maar ik zei natuurlijk ja. En,
maar u had een zoon?
Ik had een zoon... Nee, ik had toen al een nieuwe echtgenoot met een dochter. Dus er zit wel een periode tussen. En mijn dochter was toen 6. En nou, dat kon op die leeftijd... En ik ging naar Afrika, naar Nairobi en daarna naar Kenia dus. En daarna naar Mombasa. En ik dacht in mijn eentje. En ik dacht, als ik dit trek, dan trek ik alles. Want ik vond het eigenlijk doodeng. Ik kwam dan ook nog in een invalide dorpje, bijna een lepra dorpje terecht. Waar mij gevraagd werd of ik met de mensen daar... van koperdra sieraadjes kon maken... die dan in Europa verkocht konden worden. Nou, ik werd meteen in diepe gegooid. En ja, fascinerend, fantastisch. Ik ben nog 10 keer terug geweest, als het niet vaker is. En...
Trok u het ook?
Ja, ik trok het. Ik hoorde laatst iemand zeggen... Want ik was natuurlijk heel angstig. Ik zat ook meestal alleen in een hotelletje. En dan stonden er 10 obers om me heen. En ik dacht, iedereen weet dat ik hier alleen ben. Dus ik vond het... Ik was echt niet zo moedig. Maar angst is... moed is eigenlijk het weten omgaan met angst. Hmm. Ik ben niet zo'n moedig persoon, maar ik heb door de jaren heen leren omgaan met angst. En dat is gebeurd, want ik ben in situaties terechtgekomen in die 20 jaar dat ik het gedaan heb. Dat ik dacht, ik word of ontvoerd of zware malaria, wat ook zo was. Iedere keer salmonelles mee naar huis nemen. Dus de prijs was ook pittig, maar dat had ik er graag voor over. Want wat is er nog fantastischer om in het Andesgebergte, in een dorpje, marmotjes te eten met de producenten. Omdat het een feestmaal is, omdat ik gekomen ben. En de Dalai Lama mogen ontmoeten, omdat ik met de Tibetanen gewerkt heb. En in Mexico, in een klein dorpje, met een groep mannen gewerkt hebben... waarbij 1 vrouw was en die heette dan Jesus Maria. En ik kreeg iedere keer een kruisje mee als ik weer terugvloog... zodat ik weer veilig thuis zou komen. En altijd stonden die stoere mannen met tranen in hun ogen.
Oh, ja?
En ik ook. Fantastisch! En dan zeker als je dan 3 maanden later het bericht kreeg... dat de orders heel erg omhoog gegaan werden... omdat de producten die ik maakte of liet maken... ik hoefde het zelf niet te maken. Dat was ook het mooie. Iedereen verstond zijn vak. Ik hoefde alleen maar dingen aan te passen... zodat er een markt voor was.
Ja. En dan moet ik denken aan... Wat voor
sieraden... Dat was bij ieder land was het verschillend. In dat dorp in Mexico waren zilveren sieraden... in Afrika waren het zelfs maskers, want zelfs in maskers is mode. En dat vond ik wel gênant, want dan hadden zij hele mooie verfijnde tijgers of strijders gemaakt. Mm-hmm. En ze hadden dat wel eens aan een toerist verkocht en ze dachten, nou, daar is dan markt voor. En dan moest ik hun gaan vertellen... Ja, maar dat kan ik niet verkopen in Nederland. En dan nam ik voorbeelden mee van een masker wat ik op het Waterlooplein had gekocht. En dat was grof gesneden en met schoenpoets ingewreven. En dan zei ik, dit is wat de mensen willen. En dat was eigenlijk een belediging voor ze, want zij waren mastercarvers. Dus ja, dan kwam ik wel eens in gewetensnood. Toen dacht ik, wat een idiotie dat er zelfs daarin mode is.
Ja.
En dan was het eigenlijk heel decadent om aan hun te vragen... het is aan jullie wat je wil. Of je kunt doorgaan met je verfijnde werk. Of je kunt dit maken en weten dat je... Ja, dan vanuit mijn achtergrond is dat geen vraag. Want je weet waar ze voor kiezen. En dan ga je 3 maanden later terug. En dan hebben ze die grof gesneden maskers gemaakt. En dan hebben ze daarna krijgen ze 3 jaar lang orders in de tienduizenden... En dan ben ik wel blij en tegelijkertijd vind ik het ook gênant.
Ja, ja.
Dit is dubbel.
Ja.
Of in Thailand in het noorden waar ze heel fijn borduurwerk maken. Waardoor ze dikke brillen moeten gaan dragen omdat het borduurwerk niet meer te zien is. En er wordt mij gevraagd, kun je een product maken wat verkoopt? En dan zeg ik, als ze de kruissteken groter maken... Dan wordt het modern en dan blijft het traditie en dan maak ik daar yoga-proeven van of zo.
Och, ja.
Mocht niet, want ik ging totaal tegen hun traditie in. Dus je moest iedere keer balanceren op de grens van wat is acceptabel, wat is respectvol. En tegelijkertijd hopen dat je iets doet wat van 2 kanten werkt.
Ja.
En dat in de meeste gevallen was het ook zo. Ja.
Laten we alleen vanwege de tijd, want volgens mij kunt u hier uren nog over vertellen. Dan gaan we naar wat u daarna bent gaan doen, na die 15, 20 jaar dat u hiervoor hebt gewerkt.
Toen kreeg ik een gouden handdruk. In ieder geval zodanig dat ik op mijn 60ste kon stoppen. En toen ben ik een jaar naar Bali gegaan. Omdat ik daar met een groep werkte. Die graag wilde dat ik bij hun kwam wonen. Maar ik voelde me daar toch een beetje vreemde eend in de bijt. En toen dacht ik, toen ik terugkwam, en nu ga ik dingen maken waarbij ik het commerciële uit mijn hoofd ban. En waarbij ik alleen maar dingen maak die mij... de rest gaf mij ook heel veel voldoening, maar waarbij ik de markt niet meer voor ogen had. En dat is wat ik nog steeds doe.
Ja, zometeen dan praten we ook over de werken die u nu maakt. We hebben nog muziek door u meegebracht, Mercedes Sosa. Vertel, dat gaat
ja,
eigenlijk over...
Ja, gracias a la vida, meer kan ik toch niet zeggen. Dank aan het leven, want het leven is mij heel welgezind. En iedere dag ligt er een klompje goud op de stoep. Het klinkt wel allemaal heel wazig, maar zo ervaar ik het wel. En vandaar gracias a la vida.
Mooi. Mercedes Sosa.
Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve.
Gracias a la vida, Mercedes Sosa. Mooi, heerlijk. We zijn aangekomen bij het werk dat u nu maakt. U heeft ook voorbeelden meegenomen, misschien kunt u het een en ander beschrijven ook. Helemaal aan het begin van het uur hadden we het al over wat nu te zien is in de OBA in de Spaarndammer buurt. De book art. En vertelde u al kort over dat het vaak... dat u vaak gebruik maakt van eigenlijk voorwerpen die u weer in een andere context plaatst. Nou, u kunt het vast veel beter vertellen dan ik. Voor ons hebben we nu een boek, heeft u meegenomen. Vertel eens, wat is het voor boek? Wat zit hierin?
Nou, hier zitten alle foto's in van de objecten die ik gemaakt heb. Eén boek gaat over boekwerkjes die ik op een andere manier transformeer. En dit gaat over porseleinen popkoppen die ik opkoop van mensen die in het verleden van die aangeklede porseleinen poppen verzamelden. En die ze niet meer willen hebben. En dan haal ik het hoofd eraf, ik haal de haren eraf en ik ga naar de kringloop. Oh, dat mag niemand weten natuurlijk. En ik koop daar allerlei producten, objecten of op rommelmarkten. En ik maak van dat hoofd een hele andere figuur, waardoor het een nieuw verhaal gaat vertellen.
Zullen we dus een paar uitpikken die je misschien kunt beschrijven voor de radio, wat u ermee gedaan heeft?
Ja, hier is bijvoorbeeld een hoofdje van een porseleinen popje en die staat op een sokkeltje van hout, wat in het verleden waarschijnlijk een vaccinehouder is geweest. En ze heeft op haar hoofd heeft ze een sijsje liggen, een opgezet vogeltje. En dat is een van mijn favorieten, want ik woon in de Sijsjesstraat. Ah. Dus deze die blijft in mijn eigen huis staan. Er zijn mensen die, ik werk regelmatig met opgezette vogeltjes. Sommigen vinden dat eng, maar zoals je ziet, soms krijgen ze een pepermolen op hun hoofd. Deze heeft ook weer een vogeltje, dus het is iedere keer...
Hoe gaat u te werk dan? Hoe bent u hiermee bezig?
Nou ja, ik heb dus een kamer vol met allemaal onderdelen, los van al die hoofdjes. Die staan dan als een soort kostschoolmeisjes op een rij,
mooi.
Weer terug naar het verleden. En dan loop ik op markten en dan zie ik daar wonderlijke bakjes of gedroogde vruchten of oude schelpen liggen. Of veren, noem maar op. En dan,
hoe zoekt
en dan,
u dan...
Ga ik fantaseren van dat past op dat hoofd.
Ja, ja.
En dan maak ik daar een nieuw verhaal van.
Ja. Ja.
En dit zijn bijvoorbeeld houten koeienbellen geweest. En dat wordt dan weer het onderlijf. En daar komt het hoofd op en die krijgt dan weer een versiering. En bij de boekwerkjes doe ik eigenlijk hetzelfde. Dan zie ik een Java, uit Java een klein beeldje van een man die een fietskar trekt. Maar die krijgt dan een hele bundel van gevouwen blaadjes uit een boekje op zijn fietskar. Waardoor het weer een nieuw verhaal wordt. Of mijn porseleinen handjes van de poppen, die gebruik ik dan weer als in de boekwerkjes. Het is een beetje spelen met materialen die er zijn en daar een nieuw verhaal van maken. Ik weet dat iemand het heel mooi omschreef. Als ik dat er even bij mag pakken. Oh, dat is dan hier in het Engels. Dat is niet zo handig. Hij noemde het de... It's a collection of melancholic assemblages put together from second-hand and found objects. The flotsam of popular culture. Recurring theme here is that of porcelain dolls' heads. But in a new and intriguing context, they each tell a fascinating story. Sorry voor mijn krakkemikkige Engels, maar...
Is het voor u zo dat elk popje zo'n eigen verhaal heeft voor u? Zo'n eigen...
Ja, want ik kijk heel erg naar de uitdrukking van het hoofd. En bij deze, die heeft ook iets heel melancholieks in haar blik. En daar passen ook weer heel mooi die vogel bij. Dus het moet een harmonie vormen. En als ik er 10 maak, dan is er 1 topper bij. Maar dat geldt voor iedereen die... maakt, hoewel ik het geen art noem.
U maakt ook nog heel andere dingen. Er ligt daar een tas van u. Wilt u daar nog iets over vertellen? Ik vind dat zo'n leuk ding.
Ja, het is een. Ik heb een serie tassen gemaakt van uniformpetten. En iemand heeft toen in Europa, zelfs tot in Rusland toe, voor mij de petten verzameld. Zijn originele petten. En ik dacht, daar moet ik iets mee. Dat moet iets anders worden dan dat je het op je hoofd draagt. Dus daar heb ik tassen van gemaakt, headbags genaamd. Het tassenmuseum die koopt ook altijd mijn tassen aan. En dat heeft ook weer de humor. Zelfs van die Russische petten hebben ze in de Hermitage bij de opening verkocht. Maar dat vond de directeur geloof ik niet zo leuk. Want je maakt toch een beetje je haalt de autoriteit daarmee onderuit. Maar nog steeds draag ik hem en nog steeds wordt hij verkocht. Hoewel het voor mij alweer een beetje een gepasseerd verhaal is. Maar mensen spreken me er altijd op aan. En het is een eye-catcher.
Ja. Ja, dat is het zeker. En u heeft ook nog een eyecatcher om. Ook iets door uzelf gemaakt.
Ja, ik heb een serie sieraden gemaakt van dierfiguren. Die oorspronkelijk speelgoedjes waren van kinderboerderijtjes. En dan plak ik de dierfiguren op elkaar. En dan krijgt het... Een van de twee krijgt een parelsnoertje om. En dan heet het Fucking Animals. Wat op mijn site natuurlijk Loving Animals heet.
Oh.
Je moet wel een beetje voorzichtig zijn met je uitdrukking.
Fantastisch.
En ook dat heeft weer humor. En ook dat heeft weer van een bestaand product iets maken... waardoor je weer even op het verkeerde been gezet wordt.
Ja, leuk. Boekart is natuurlijk nog te zien in de Spaarnammer bibliotheek, de bibliotheek in Spaarnammer buurt. Op uw website staan nog meer informatie over wanneer u waar op welke markten en welke plekken te zien bent. www.fridabadoux.com. En Badoux schrijf je B-A-D-O-U-X. Maar we zijn aangekomen bij het laatste nummer, door u meegenomen ook, van het Gotan Project. Nou, moet u nog even iets over vertellen.
Ja, ik heb een oude vriend weer herontmoet na vele jaren, zelfs na 20 jaar. En dat werd gedurende een paar jaar mijn minnaar. Hij woonde in Zuid-Frankrijk, in de Pyreneeën, zeer afgelegen. En ik bezocht hem zo eens in de 6 weken. En daar draaiden we dan Gotan Project en daar werd dan op gedanst.
Oh, heerlijk. Ik wil u vast vanaf deze plek danken voor uw komst. En voor uw mooie verhalen en voor de mooie muziek. En ik bedank technicus Vladimir Gojkovic. Gaan we luisteren naar Gotan Project.